We lezen uit Hosea, hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 5 en 10 tot en met 11. Toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de Baals en brandden wierook voor godenbeelden. Terwijl ik het toch was die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam. Maar zij beseften niet dat ik hen verzorgde. Zacht leidde ik hen bij de teugels. Aan koorden van liefde trok ik hen mee. Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten. Ik hield hun het voer zelfs nog voor. Zouden zij niet naar Egypte terugkeren? Zou Assyrië niet over hen heersen, nu zij weigeren naar mij terug te keren? De Heer zal brullen als een leeuw, en zij zullen hem weer volgen. Wanneer hij brult, keren ze schuchter terug van overzee. Als bange vogeltjes komen ze uit Egypte, als schuwe duiven uit Assyrië. Dan laat ik hen weer wonen in hun eigen huis. Zo spreekt de Heer. We lezen uit Matteüs 2... de versen 13 tot en met 23. De magiërs zijn net via een omweg terug naar huis gegaan. Nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer die zei: maak je gereed en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep. Want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef maakte zich gereed en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte, waar hij bleef tot de dood van Herodes. Zo moest in vervulling gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: er klinkt een stem in Rama, geween en luid geklaag. Rachel beweent haar kinderen en wil niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer die zei: maak je gereed en ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven. Jozef maakte zich gereed en ging met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar hij durfde niet naar Judea te gaan toen hij hoorde dat Archelaus daar zijn vader Herodes als koning was opgevolgd. Nadat hij in een droom een aanwijzing had gekregen, week hij uit naar Galilea, waar hij ging wonen in de stad Nazareth. Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet: hij zal Nazoreër genoemd worden. Zo luidt het woord van de Heer. Gelukkig zijn zij die naar het woord van God luisteren en er naar leven.
Vandaag een gedeelte uit Matteüs 2, het vervolg op de wijzen uit het oosten, zoals dat heet, de drie magiërs die uit Mesopotamië naar Bethlehem kwamen met geschenken. En dan lezen wij dat zij niet teruggaan naar Herodes, zoals hij gevraagd heeft, koning Herodes, om hem te vertellen waar die nieuwe koning van de Joden te vinden is. Maar door een engel gewaarschuwd gaan zij langs een andere weg terug. En dan staat er: toen Herodes merkte dat hij door de wijzen was misleid, werd hij verschrikkelijk kwaad en gaf opdracht om in Bethlehem en wijde omgeving alle jongetjes tot 2 jaar om te brengen. Het evangelie van Matteüs plaatst ons met beide benen in deze wereld, waar kinderen ructiesloos worden omgebracht door legers, door soldaten, worden geofferd op het altaar van de macht. En eigenlijk verbaast het ons haast niet als je dit leest, want de beelden die kennen we natuurlijk. In deze wereld leven wij. Midden in de kerstnacht ging de hemel open, straalde goddelijk licht. Kwam hij zelf, die het licht van deze wereld is, om ons te verlichten met zijn genade, met de kennis van God. De engelen zongen van vrede op aarde, die deze vredevorst kon brengen. Maar gemeente, waar het licht is, waar Gods licht komt, roert zich altijd ook de vorst van de duisternis, de duivel zelf. Waar vrijheid komt en ruimte en genade, daar wordt de duivel zelf wakker om Gods werk teniet te doen en om zelf de macht te houden in deze wereld. En hij gebruikt daarvoor Herodes als zijn instrument, of beter gezegd, Herodes laat zich voor dat karretje spannen. Letterlijk staat er: toen Herodes bemerkte dat hij als een kind was behandeld. Hetzelfde woordje kind zit in dat woordje misleiden of op het verkeerde been gezet. En toen werd hij verschrikkelijk kwaad. Herodes kan het niet aan dat hij als een kind wordt behandeld. Dat is het eerste wat mij opviel in dit gedeelte. Dat woord kind, dat speelt een hele grote rol. Jezus wordt in Matteüs 2 voortdurend het kind genoemd. Hij wordt niet Jezus genoemd, maar het kind en zijn moeder. Het wordt 5 of 6 keer genoemd. Dat is blijkbaar belangrijk. En later zal Jezus kinderen ook ten voorbeeld houden. Wie niet wordt als een kind, kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Kinderen hebben iets heel moois over zich. Een soort ontvankelijkheid. Een soort enthousiasme. Als je een grapje maakt, dan gaan de ogen opflikkeren en ze zijn direct in voor iets. Een enorm voorstellingsvermogen ook. Kinderen kunnen spelen. Kunnen ook overal een spel van maken. Kinderen zijn ook heel afhankelijk. Totaal afhankelijk van wat ze ontvangen en ook van de zorg die ze ontvangen. En kinderen hebben grote verlangens en grote visioenen. Josephine zei laatst tegen mij: papa, zullen we een raket kopen en zullen we gewoon naar de maan vliegen? En wat is dan leuk om daarop in te gaan? Dan zeggen: ja, dat gaan we doen. En wat gaan we daar dan doen? En voor je het weet zit je in een hele wereld van fantasie en van mogelijkheden. Dat geeft vreugde en energie. Dat kind in ons, dat kan sterven. Dat kan op een gegeven moment verdwijnen. En dan is er alleen nog de realiteit. De onafhankelijkheid waar we zo naar op zoek waren. Maar misschien ook het cynisme. Of de onverschilligheid. Het nergens meer van opzien en je ook eigenlijk nergens meer echt door laten verrassen of later door laten raken. Je ook nergens meer in verheugen. Dat is het eigenlijk jammer dat er zo weinig kinderen meer op straat spelen. Ik mis dat eigenlijk. Stemmen van kinderen op straat die tikketje doen of verstoppertje. Dat het geluid van kinderen soms lijkt te verstommen achter alle schermen waar ze zitten. En waar wij zelf natuurlijk ook voortdurend achter zitten. Ikzelf ook. En waardoor de hele wereld binnen handbereik komt en wij wereldwijs worden. Maar soms ook zo passief en zo blasé en alleen. Ik weet niet hoe u het ervaart, maar ik ervaar dat soms zelf ook als een soort Herodiaanse macht. Die al het kinderlijke en het spelelement en ook het kind als het ware in ons kan doven. Die een greep ook kan doen naar je ziel. Waar ik zelf heel graag ook wel van verlost zou worden, eerlijk gezegd. Maar waar we aan vastzitten, zo lijkt het. Herodes, die het kinderlijke, die het naïeve, als het ware, probeert uit te roeien. Jezus komt om ons herboren te doen worden. Om ons weer een tweede naïviteit te geven, zou je kunnen zeggen. Om ons te ontwapenen en ons weer hoop te geven en vreugde en leven in overvloed. Maar hij moet vluchten in de nacht. De Zoon van God wordt direct bedreigd in deze wereld. Het werk van God wordt bedreigd. En Matthäus geeft in dit gedeelte eigenlijk een soort röntgenfoto van onze wereld. We zien eigenlijk twee bewegingen rondom dat huis van Jezus in Bethlehem. Aan de ene kant zijn het die magiërs uit het oosten die komen om te aanbidden. En het is een wonder dat ze er zijn. En Matthäus lijkt daarmee te zeggen: het is eigenlijk een wonder als mensen in deze wereld God zoeken en God vinden. Want zoals Paulus het zegt, eigenlijk is niemand van ons uit zichzelf geneigd om God te zoeken. Laat ons toch alstublieft met rust. Kom ons niet storen, Heere God. En die magiërs die verbeelden eigenlijk de volkerenwereld, waarvan Matthäus zegt, daar zit heel veel verlangen en ook een soort zoeken naar God. En tegelijkertijd zijn we uit onszelf allemaal toch wat dat betreft de weg kwijt en kunnen we hem niet vinden. Tenzij God zelf in genade een soort ster aan onze hemel plaatst, ons trekt en ons op het goede spoor zet naar hem toe. Het is een wonder als mensen God gaan zoeken. En die wonderen gebeuren. Ook vandaag, ook in onze gemeente. Mensen die opeens gedoopt willen worden. Kinderen die gedoopt willen worden. Dat is een wonder. Dat is de ene reactie. Dat zoeken, dat vinden en dat knielen en aanbidden. Hier ben ik. Heer, hier ben ik. En aan de andere kant Herodes. Die op 7 kilometer afstand woont van datgene, van de plaats waar het gebeurt. En hij heeft alle schriftgeleerden die hem precies kunnen uitleggen waar het is. Maar hij gaat niet. Dat kan geloof ook zijn, gestold. Je weet ervan, maar het zet je niet meer in beweging. Sterker nog, bij Herodes is er een enorme reactie, want hij wil niet van zijn troon gestoten worden. Hij is de koning van de Joden en niet Jezus. En daar gaat het om in dit gedeelte. Wie is nou precies de koning? En eigenlijk is dat de wereld waarin we leven, zo schetst Matthäus, maar ook Paulus, de mensheid verdwaald of eigenlijk in opstand tegen God. Wij willen God niet op de troon in ons leven, omdat we bang zijn dat dat betekent dat wij alles kwijtraken. En daarmee lijkt alles te mislukken. Herodes gaat op jacht naar het kind Jezus. Maar het prachtige is dat die derde er ook is. En dat is Jezus zelf. In hem toont Matthäus, eigenlijk toont God zelf, een derde weg. En dat is dit kind. Dat gekomen is om te doen en te worden wat eigenlijk de opdracht van Israël was en van ons. Hij wordt Israël in persoon. Hij gaat de weg van Israël. En hij zal volbrengen wat Israël zelf uit zichzelf niet kon. En dat doet hij op een hele verborgen wijze. Want ik zei het al, Herodes die is op jacht naar Jezus. En eigenlijk dat hele werk van God in deze wereld lijkt voortdurend te mislukken. Maar God zelf staat er garant voor dat dit kind tot zijn bestemming zal komen en zijn doel zal bereiken. En daarvoor kiest God eigenlijk een wonderlijke weg. Geen hemelse legers die de legers van Herodes tegenhouden. Maar God legt het lot van zijn zoon, van dit kind, in handen van Jozef. Hij krijgt de opdracht om te vluchten, uit te wijken. En door de durf en de moed van Jozef wordt Jezus gered. Wat moet het een moeilijke weg voor hem zijn geweest en voor Maria. Maria die gezongen had, hij stoot verhevenen van hun troon en machtigen en nederigen verhoogt hij. Zij moet met Jozef in de nacht hals over de kop vluchten. Dit kind maakt Jozef en Maria tot vreemdelingen. Tot vluchtelingen. Zoals zoveel mensen in deze wereld, zoveel christenen, zoveel broeders en zusters op de vlucht moeten omdat ze christen zijn geworden. In Afrika, in het Midden-Oosten, in China en Noord-Korea. Dit gedeelte is een herinnering dat als wij bij hem horen, als we hem zoeken en hem willen dienen, wij zelf altijd ook een beetje vreemdeling zullen zijn. Misschien in je klas of tijdens je studie. Misschien in de buurt of in je familie. Dat je die belofte van God hoort en aan de andere kant merkt dat alles er haaks op lijkt te staan. Alsof het soms lijkt alsof het werk van God afbreekt, ook in je eigen leven. Dat je steeds een andere route moet nemen, dat het als het ware ondergronds gaat. Tegenslag. Onbegrip, weerstand. Maar daarin schuilt ook een troost. Dat als je dat meemaakt, dat je mag weten dat hij bij je is. Dat hij met je meegaat. Dat Jezus zelf vluchteling is geworden. En dat hij je vreemdeling maakt hier. En dat het betekent dat je leert dat alles wat je hebt op deze wereld, dat je dat eigenlijk maar hebt ontvangen. Dat je te gast bent. Maar ook dat je onderweg bent naar iets anders. Naar het koninkrijk van God dat komt. En dat hij de weg daarnaar baant. God legt zijn zoon in de handen van Jozef en Maria. En later in de handen van de apostelen. En vandaag legt hij zijn zoon in uw en mijn handen. En wij mogen hem koesteren. En wij mogen met hem meedragen. Hem met ons meedragen. En wij mogen hem ook doorgeven. En als vandaag actie Kuikbalans wordt gestart, dan herinnert ons dat daar ook aan. Dat aan de ene kant het Gods werk zelf is, dat hij ervoor garant staat. En dat tegelijkertijd we er ook helemaal bij worden ingeschakeld. Jezus vlucht naar Egypte. Waarom naar Egypte? Nou zegt Matthäus, opdat vervuld werd, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. We hebben het gelezen in Hosea 11. We lezen daar dat God liefde opvat voor Israël, dat dan nog een kind is. Het is dan eigenlijk nog heel klein, de nakomelingen van Jacob die in Israël wonen of in Egypte wonen. En dan komt er een nieuwe farao en die onderdrukt hen en dan roepen ze tot God. En dan roept God hen uit Egypte onder het juk van de farao vandaan, die zelf ook die kinderen doodde. Door de woestijn moet het gaan naar het beloofde land. Hij leidt hen uit. Maar dan die klacht in Hosea. Maar dat kind van mij dat ik leerde lopen, dat keert zich steeds van mij af. En moet het dan weer terug naar Egypte? Moet het opnieuw in ballingschap? Hosea schrijft dit gedeelte als de Babylonische ballingschap voor de deur staat. En dan lezen we dat God zegt, ik ben verscheurd van binnen. Hoe kan ik je laten gaan, Efraïm? Ik roep je weer terug naar dit land, naar Israël. En wat Matthäus nu doet, is dat hij het leven van Jezus helemaal tekent als de weg van Israël. We lezen dat hij naar Egypte gaat. Terug naar af, als het ware. Hij doet die geschiedenis over. Hij neemt die hele geschiedenis van Israël in zich op. En hij wordt daaruit teruggeroepen als Herodes gestorven is. Dan wordt hij eigenlijk, net als een nieuwe Mozes, geroepen om daaruit te komen. Om naar het beloofde land te gaan. In Matthäus 3 lezen we dan dat Jezus wordt gedoopt. Dat is eigenlijk zijn doortocht door de Rietzee. En dan 40 dagen in de woestijn. Verzocht door de duivel. Maar hij bezwijkt niet. Hij zondigt niet. En daarna in Matthäus 5, Jezus op de bergrede, waar hij als de nieuwe Mozes eigenlijk de wet van God vernieuwt en aan zijn volk geeft. Met andere woorden, hier is hij. Israël in persoon. Jezus doet datgene wat Israël zelf niet kan. En zo vervult hij eigenlijk voor haar roeping. En dat is prachtig. Want daarmee leidt hij eigenlijk Israël uit de ballingschap. En leidt hij ons uit onze ballingschap, uit ons Egypte. Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte. Zo beginnen de 10 geboden. De Heere uw God die u geroepen heeft uit Egypte. Ik weet niet wat uw Egypte is, gemeente. We hebben allemaal toch ons eigen Egypte. Waar we vastzitten. Wat ons klein houdt. Waar we misschien onze zonden ons vasthouden. Onze neigingen, onze slechte gewoontes, ons verleden, onze angst, onze brandende ambitie of juist onze stress die ons verlamt. Dat is allemaal Egypte. En hij roept ons eruit. Ook vandaag, als we brood en wijn ontvangen, jij bent uitgeroepen uit dat verleden. Omdat er iemand is gekomen, de Zoon van God, die jouw hele verleden, jouw hele leven in zich op heeft genomen. Het heeft meegedragen naar het kruis. En alle zonde heeft weggestorven. Je bent een nieuwe schepping in hem. Je mag in het nieuwe land wonen. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Hij heeft u en mij uit Egypte geroepen. In Matthäus 2 wordt al zichtbaar dat Jezus is gekomen om te sterven, om te lijden. Ten slotte, Jezus gaat in Nazareth wonen. Hij wordt een Nazoreër genoemd. En ook dat, zegt Matthäus, is vervulling van de belofte van de profeten. En zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten. Hij zal Nazoreër worden genoemd. Nou, als je de Bijbel goed leest, zie je eigenlijk nergens een profetie over Nazareth. Maar wat Matthäus hier bedoelt, is als het ware de strekking van al die profetieën. En wat is dat dan? Nou, Nazareth, daar komt Jezus te wonen omdat Jeruzalem en Bethlehem eigenlijk te gevaarlijk is. Archelaus heerst daar en opnieuw door een engel gewaarschuwd moet Jozef wel uitwijken naar Nazareth. Dat zal niet zijn voorkeur hebben gehad, want Nazareth, ja, Nazareth, dat is eigenlijk helemaal niks. Het is echt een vlek. Dat is echt een dorpje van niks. Josephus, de Joodse historicus, noemt het niet eens in zijn lijst van Galileese steden. Zo klein is het. En het ligt in Galilea. En Galilea is voor de Joden eigenlijk, ja, dat is een randgebied. Dat zijn eigenlijk de afgehaakten. Die horen er net niet helemaal bij. Die leven een beetje op het grensgebied van heidenen en van jodenen. Van joden. Daar is die profetie over uit Jesaja 9. Het land dat in duisternis wandelt. Het land van Naftali en Zebulon. Als de legers uit Mesopotamië kwamen, kwamen ze eerst door dat gebied. En dan plunderden ze en dan maakten ze alles kapot. Dat land. Dat land dat zo eigenlijk half heidens is. Dat zo nederig is. Waar alle Joden met eigenlijk minachting naar kijken. Daar komt hij te wonen. En dan ook nog in het kleinste dorpje. En hij laat zichzelf Nazoreër noemen. Maakt nogal een verschil, hè? Of je Jezus uit Nazareth zegt of Jezus uit Jeruzalem. Jezus uit Wassenaar. Jezus uit Haarlem. Jezus uit Voorburg. Jezus uit Amsterdam. Of, ja, wat zullen we zeggen? Jezus uit Sittard. Of Garrelsweer. Of Bergen te Blijt. Jezus uit Willemstad op Curaçao klinkt toch heel anders. Feitelijk ben je dan wel Nederlander, maar toch. Jezus de Schilderswijker misschien, zoiets. En dat hij zich zo ook laat noemen. Hier ben ik er een van en hier hoor ik bij. Dat hij zich daarmee identificeert. En daarmee eigenlijk Jesaja 53, hij had gestalte nog aanzien. Daar kiest God om te gaan wonen. Bij de afgehaakten, bij de mensen aan de rand. En dat is de evangeliegemeente, want als hij daar gaat wonen, als hij zich daarmee identificeert, ja, dan toch ook met u en met mij. In die randgebieden van ons leven. Hij is de Nazoreër. Hij komt bij hen die zichzelf niet meer kunnen redden. Op wie neergekeken wordt. Dat staat ook boven zijn kruis, zegt Johannes. Jezus de Nazoreër, koning van de Joden. En dat is de evangelie. Want Matthäus 2 begint met die vragen. Wie is de koning van de Joden? Wie heeft de macht? En Matthäus 28 eindigt ermee dat Jezus zegt. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En Matthäus 1 begint met, je zult hem de naam Emmanuel geven, God met ons. En Matthäus 28 eindigt met, zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Zo is hij onze koning. Zo overwint hij Herodes. Zo overwint hij de duivel. Zo draagt hij de zonde weg. En zo verlost hij ons. Die Heer is onze koning. Dat we hem mogen volgen. Alle dagen van ons leven tot de dag dat hij verschijnt. Amen.